En deze vrolijkheid is meer dan terecht, want pizza wordt wellicht het nationale gerecht van Connecticut, de Amerikaanse staat Connecticut. Steven de Voer, goedemiddag.
Goedemiddag.
Je bent journalist en schrijver van een prachtig boek over Amerika. Ik moet zeggen, Steven, ik ben enigszins verbijsterd. Connecticut wil een nationaal gerecht en dan nog pizza.
Nou ja, uiteraard is er één ander ding waar je aan denkt als je Connecticut hoort dan pizza lieven.
Ik denk eerlijk gezegd aan helemaal niets als ik Connecticut hoor.
Nee, maar het is vooral ja, die keuze voor die pizza natuurlijk. Het onderlijnen dan nog van dat behoort tot de culinaire traditie van de staat. Ja, dat zegt natuurlijk wel veel over de culinaire tradities van de staat Connecticut.
Maar eerst eens even, pizza en Connecticut, wat is het verband?
Er is er geen. Ik denk dat het gewoon... Ja, nee, bedoel... Ze
zoeken er zijn veel pizza huts in de staat.
Dat is zo, ja. En commercieel gesproken is ja. dat belangrijk okay. voor de staat. Maar ja, dat is natuurlijk ook maar bij gebrek aan een ander alternatief. En sowieso is natuurlijk de Verenigde Staten culinair nu niet direct zo'n mekka. Maar bijvoorbeeld de zuidelijke staten hebben hun comfortfood, dat toch zeer typisch is voor daar. Maar Connecticut ja, heeft niks dat echt... historisch, cultureel typisch is. En ze hebben dan, denk ik, een beetje uit armoede hebben ze dan maar voor de pizza gekozen.
Ah ja, maar dus er zijn dus ook andere staten die een nationaal gerecht hebben. Hebben alle staten een nationaal gerecht?
Ik weet niet of ze het allemaal hebben, maar de meeste wel, veronderstel ik. Omdat je hebt in de Verenigde Staten hebben... Alle staten hebben tientallen symbolen. Ze hebben hun staatsofficiële vogel, ze hebben hun staatsofficieel reptiel, hun soort boom, hun soort schoenen, hun soort... om het even wie die een idee heeft en dat lanceert, kan ervoor zorgen dat zijn idee het brengt tot officiële puntje, puntje, puntje van de staat.
Wat is het officiële speelgoed van Mississippi?
Het officiële speelgoed van Mississippi, interessant dat je dat vraagt, dat is toevallig de teddybeer. En dat vind ik een mooi voorbeeld. Nee, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Omdat daar wel degelijk een historische link is. Veel mensen weten dat het woordje teddybeer dat komt van Theodore Roosevelt. Hè? Roosevelt, de president, was een fervent voorstander van wildlife. Hij is ook degene die Amerika de nationale parken heeft geschonken. En hij jaagde graag en heeft op een gegeven moment was hij in Mississippi. Ik ben er ooit geweest, echt in een complete negorij, was hij aan het jagen samen met een beroemde jager daar. En die wilde de president een handje helpen. Die heeft toen met zijn geweer op een soms vrij kleine zwarte beer zijn hoofd geslagen en er een net om gegooid. En hij zei dan tegen de president van kijk, je kunt hem zomaar afknallen. En Roosevelt zei van nee, dat ga ik niet doen, dat is onsportief, dat dier heeft geen kans. En dat verhaal is via cartoons en anekdotes een heel leven gaan leiden en is zo uiteindelijk tot die connectie van Theodore Roosevelt en de beer en de teddybeer die te lief is om hem dood te schieten,
ja, ja.
Is zo tot de geschiedenis gekomen.
Dus heel terecht dat Mississippi de teddybeer claimt. Ja. Wat is het nationale gerecht van Illinois?
Popcorn.
En dus, ja. Er zijn ook nationale auto's en zo van die dingen.
Je kunt het eigenlijk nauwelijks zo gek bedenken of het bestaat wel per staat. Hè. Je hebt je eigen officiële auto, je hebt je officiële vuurwapen, je officiële bloem. Daar is het trouwens mee begonnen, dat is ook wel interessant. Het hele idee om die symbolen te hebben per staat is begonnen op de wereldtentoonstelling in Chicago in 1893, toen ze er een enorm bloementapijt van wilden maken, met 50 bloemen uit de 50 verschillende staten.
En dan moest elke staat natuurlijk zijn bloemen bij. Overigens lees ik dat de Chevrolet Corvette de nationale sportwagen van Kentucky is.
Ja. Klopt, hoewel die daar niet wordt gemaakt. Maar de mooiste zijn, vind ik, en dan heeft het zin, is wanneer dat er echt een goede link is mee. Ik vind het logisch dat de Stetson, de cowboyhoed, dat de officiële hoofddeksel is van Texas. Als je naar de Nationale Republikeinse Conventie gaat, dan zie je die enorme delegatie van Texanen. Zie je die er allemaal met een Stetson op. Dat is logisch. En een hele mooie vind ik dat Alaska een officiële hond heeft. En dat is niet wat mensen waarschijnlijk zouden vermoeden, de husky. De husky bekend van de sleehonden. Hè. Want de husky is eigenlijk voluit Siberische husky. En die is pas 100 jaar geleden in Alaska ingevoerd. Terwijl de Alaskanen en hun voorgangers, Inuit veronderstel ik, al 5000 jaar de Alaskan Malamute hebben. Die wel wat lijkt op de husky, maar die natuurlijk niet Siberisch is. En die zoveel heeft betekend, al die honderden, duizenden jaren zelfs, om misschien mee te vervoeren, om de caribou's te bewaken.
En dat is de nationale hond van Alaska.
De nationale hond van Alaska. En dat vind ik zeer terecht. Veel terechter dan de pizza van Connecticut.
Nu, je zei Alaskanen. Zijn er speciale woorden voor bewoners van een van de staten van Amerika? Is er zoiets als een Vermonter? Of een Kentucker? Hoe zeg je dat?
Het Amerikaanse equivalent van de Kortrijkzaan en de Ninoviet.
Ja, de Zweed of de Duitser, de Nederlander, de Fransman. Hebben ze een Mississippiaan? Hoe moet je dat zeggen? Een Mississipper?
Mississippian, veronderstel
Mississippian.
Ik.
Californiën. Ja, Californiës. Maar is er zoiets als een statelijke identiteit? Voelt een Kentucker zich typisch Kentucky?
Wel, het is een heel groot onderscheid, denk ik. Eigenlijk een beetje te vergelijken met in België. Een West-Vlaming heeft een identiteit. Een Limburger heeft een identiteit. Een Vlaams-Brabander heeft niet echt een identiteit.
Ja, Oost-Vlaming eigenlijk ook niet. Een Antwerpenaar iets meer.
Antwerpen maar meer, maar dat toch meer rond de stad. Want als je aan iemand van Antwerpen stad zegt dat hij tot dezelfde stam behoort als iemand uit Turnhout of zo, dan ga je er ook nog bedenkingen bij krijgen.
Dat is de Kempen. Dat is iets anders.
Ja, wel precies.
Dus het is een beetje vergelijking daarmee. Vergelijkbaar. Ja. Met de ene staat is het wat meer dan de andere.
Ja, in de VS heb je natuurlijk zeer uitgesproken in staten zoals Texas. Californië op een rare manier ook. Raar, omdat iedereen in Californië, of niet iedereen, maar toch veel mensen daar naartoe zijn gekomen. Het zijn heel vaak inwijkelingen, maar die zijn er dan ook met een bepaald idee van wat Californië is naartoe gekomen. Dus dan heb je dan ook weer een identiteit. En ik vind een van de meest frappante is New Hampshire.
New Hampshire, dat is in het noordoosten toch, hè?
Noordoosten daar. En New Hampshire heeft een mentaliteit die ze ook uiten in hun staatsspreuk Live Free or Die, die trouwens ook heel prominent figureert op de nummerplaten. Dat is zo'n echt hun motto, omdat New Hampshireans, ik weet niet precies, een soort van anarchisme hebben. Niet noodzakelijk anti-Amerikaans, maar toch wel heel erg op zichzelf. Ja. Wij beslissen wel wat we willen doen en hoe we het doen. En dat heeft onder andere politieke gevolgen. Bij de voorverkiezingen, bij de presidentsverkiezingen telkens, dat begint altijd in Iowa. Hè? En de tweede staat waar ze naartoe gaan is New Hampshire. En nu is New Hampshire op zich qua politiek gewicht niet zo enorm belangrijk, maar het is natuurlijk richtinggevend. Dus er wordt heel hard nationaal naar gekeken.
Dus ze boksen een beetje boven hun politieke gewicht. Het is een beetje naar het hoofd gestegen. Nu, de Verenigde Staten hebben natuurlijk een geschiedenis als statenbond. Dat verklaart natuurlijk voor een deel, neem ik aan, die statelijke identiteiten en die symbooldrang. Gaat het soms zover dat er Brexit-achtige bewegingen ontstaan?
Dat gebeurt, hoewel dat natuurlijk in de praktijk moeilijk te bewerkstelligen is.
Maar ze bestaan.
Maar ze bestaan wel en meestal heeft dat te maken met verzet tegen de huidige federale regering. Dus in de Trump-jaren was het zeer sterk aan het groeien, de afscheidingsbeweging in Californië. Werd ook Calif, met het woordje leave in, Californië genoemd.
Californië, ja.
Ja. En de berenvlag van Californië, die zag je overal opduiken. Ik was 2-3 jaar geleden aan het fietsen in Zuid-Frankrijk langs de Canal du Midi en ik zie daar een prachtige boot liggen met een enorme Californische vlag met die beer op. Dat was frappant. Maar nu natuurlijk Trump weg is, gaat dat gevoel van er is geen reden niet meer voor de liberale Californiërs om eruit te stappen. En dus kun je nu meer gaan verwachten dat bijvoorbeeld de Texit
meer beweging
zou kunnen gaan starten. En trouwens, heet van de naald. Ik heb gisteren nog gelezen dat een amalgaam van militia rond de Proud Boys en zo in Georgia, dat die nu aan het ijveren zijn voor de afscheiding van de staat Georgia uit die nu in hun ogen natuurlijk onmogelijk communistische Verenigde Staten.
Ja, een Georgexit of zoiets.
Zoiets, ja. Ja.
Ja, het begon met pizza als nationaal gerecht van Connecticut. En we zitten bij Georgexit, Steven de Voer. Zeer verhelderend, dankjewel.
Graag gedaan.